Gelijkenis van een rechter en een weduwe. Hij, Jezus, vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was dus een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. Er woonde ook een weduwe in die stad die steeds naar hem toe ging met het verzoek: doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer: luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan dit geloof vinden op aarde? Tot zover lezen we. Spoedig zullen wij hem zien. Dat zingen we straks ook. Opwekking 585 na de uitleg van deze gelijkenis. Ik dacht, ik wil de gelijkenis een beetje actueel maken, dus ik ging wat zoeken naar een vrouw die het ook niet makkelijk heeft en die tegen instanties aanloopt. Nou, dan kom je in Nederland al gauw terecht bij de toeslagenaffaire. Dat is alweer van een heel aantal jaren terug, maar het loopt nog steeds. Goed, Sandra, 22 jaar, Thaise vader, dus uit Thailand, en een Nederlandse moeder, verkeerde achternaam. In Nederland geboren, 2 kindjes, jongmoeder geworden, geen man natuurlijk meer. Die vond dat niks, die kindjes. Sandra die wilde wat van maken, die volgt een hbo-opleiding, maar ja, dan moeten de kinderen wel ondergebracht worden bij kinderopvang. Op een dag zeggen ze van de kinderopvang: hey, we hebben van deze maand nog geen geld gekregen. En Sandra weet dat dat geld komt via de belastingdienst, dus ze gaat bellen. En de belastingdienst zegt: er klopt iets niet. En Sandra zegt: wat klopt er niet? Ja, jij moet bewijsstukken leveren dat je geen fraude pleegt. Dat ik geen fraude pleeg? Wat is er ineens gebeurd? Om hoeveel geld gaat het? Ja, dat loopt over de afgelopen 2 jaar. Gaat om 20.000 euro. Dat is allemaal echt, hè? Je kan het zo op internet vinden. Tik maar in, Sandra, toeslagen. Goed, Sandra die zit ermee in haar eentje. Hoe moet ze dat bewijzen? Dat ze niet fraudeert. Intussen wordt de kinderopvang stopgezet, want er is gewoon geen geld meer. Dus kinderen komen thuis, studie wordt stopgezet. Heel veel papieren. Ze stuurt een pakket met 60 A4'tjes naar de belastingdienst. Ze zegt: nou, daar zat vast wel een bewijs tussen zitten, dat ik besta en zo. Gebeurt niks. En ze belt naar de belastingdienst: ja, we hebben niks ontvangen. Dan stuur ik het nog een keer. En ze belt en zeggen: wij hebben geen bewijzen gezien. Dus ja, vanaf nu moet je die 20.000 euro terug gaan storten. Dat begrijp je ook wel natuurlijk, hè, want er wordt hier niet gefraudeerd in Nederland. 20.000 euro terug gaan storten, je mag daar wel een poosje over doen hoor. Je krijgt een paar maanden ervoor. Want je had er geen recht op. En zij telefoneren en schrijven. Dus geen doorkomen aan. Het verhaal van Sandra, er zijn verhalen die nog veel verder gaan, dat de kinderen uit huis geplaatst worden. Dat het huwelijk ontbonden wordt, dat echtscheidingen komen, alles kwijt, huis kwijt. Dus die mensen die denken: nou, we gaan nu dan nog maar, ja, de belastingdienst werkt niet mee, we gaan naar een instantie die hoger is, de overheid. Als het zo'n puinhoop is, gaat de overheid ons toch helpen. En de overheid zegt eerst van: oh, en dan, ja, tja, er zullen best wel fraudeurs tussen zitten. Want de Belastingdienst doet niet zomaar zulke dingen. En afijn, lang verhaal kort. Jullie krijgen die er recht op hebben, jullie gaan je geld terugkrijgen. Zo, wat is dat gaaf zeg. Duurt nog wel een paar maanden, want heel geregeld hè. Oh, ambtelijke molens. Duurt nog wel een paar jaar. En het loopt nog steeds. Dat van Sandra loopt 10 jaar nu. Nou, dit is een beetje het verhaal hè. Jezus heeft het over een weduwe die in haar eentje moet opboksen tegen zo'n instantie en die dan naar de rechter gaat. En ook daar loopt ze tegen de muur, want die rechter heeft geen ontzag voor God en al helemaal niet voor mensen. Maar steeds komt die weduwe bij hem terug en op een dag denkt hij dus, straks vliegt ze mij nog aan. Laat ik haar maar recht doen, omdat zij mij last bezorgt. Weet je wat nou het meest schokkend is aan dit verhaal? Dat ontdek je als je gaat nadenken wie is. Dat is altijd het spannende bij de gelijkenis. Wie is nou wie? Wie is nou die weduwe die in de problemen is? En wie is die vreselijke rechter? Maar het is helemaal niet zo moeilijk. Ja, het is wel heel moeilijk. Maar om dat in te vullen, dat is niet zo moeilijk. Die weduwe, dat zijn wij. Dat moeten wij zijn. Oh ja? Ja, dat zijn wij. Die rechter, dat moet dan God zijn in dit verhaal. Bizar, hè? God, die geen ontzag heeft voor God en die zich van mensen niks aantrekt. Dat is gewaagd. Jezus durft de vergelijking hier te maken. Hij gaat er straks wel iets over zeggen. Maar de mensen luisteren met oren op steeltjes. En je vraagt je af, zou God zich herkennen in deze vergelijking? Nou, wij herkennen God daar in elk geval wel een beetje in, toch? Ja, soms. We zongen dat er net. Wat heeft bidden nu voor zin? Ja, dan komt er natuurlijk gelijk heel gereformeerd, heel gauw een antwoord achteraan. Wat heeft bidden nou voor zin? Wat is dat voor God? Het is dapper dat Jezus dat hardop durft te zeggen, denken wij, hè? Oké, dat is God. En wij zelf. Herkent God zich in dit verhaal? Herkennen wij ons in dit verhaal? Nou, ik heb erover nagedacht. Herken ik mijzelf in de vergelijking? Ben ik zo kwetsbaar als een weduwe? Voel ik dat? Heb ik een tegenstander met wie ik een geschil heb? Ik hou helemaal niet van ruzie. Bestaat er ergens een tegenstander voor mij? Iemand die tegen mij is? Ervaar ik het leven als een oneerlijk gevecht? Sommigen onder jullie misschien wel, maar ik? En ga ik dan met al mijn problemen die ik niet heb, ga ik dan naar God? Steeds. Dat is het spannende aan zo'n verhaaltje, aan zo'n gelijkenis. Nou, als ik heel eerlijk ben, nee. Ik ga toch niet altijd naar God met al mijn problemen die ik niet heb. De meeste van ons hebben het helemaal niet zo moeilijk. Sommigen wel, hoor. Wij maken nu kennis. Och, je hoort verhalen. Denk, die mensen die bidden de hemel naar beneden. Maar de meesten van ons, ik durf wel te zeggen dat de meesten van ons niet een intens gebedsleven hebben. Ik ben niet zo'n bidder, zeggen wij dan. En dat is zo. De meeste van ons zijn niet zo'n bidder. Tuurlijk hebben wij wel onze zorgen en we voelen stress en maken ons zorgen om de dingen die in de wereld gebeuren in ons eigen leven. Maar we gaan straks ook gewoon weer lekker eten en we gaan weer mooie spulletjes kopen en we gaan weer lekker met vakantie of we zijn al op vakantie. Dat is toch zo? Dus de hemel naar beneden bidden, joh. Hoe wanhopig, gewoon wij hier in het algemeen, hoe wanhopig zijn wij nou helemaal? Herkennen wij ons in die weduwe? Hoeveel urgentie ervaren wij om nog meer te bidden en nog meer te bidden? Nou, wij kunnen ons verschuilen achter het excuus, ja, dat je best wel weinig van God merkt. Dus het is natuurlijk niet zo makkelijk om met hem steeds maar contact te hebben. Waar is die dan? Of, ja, bidden. Anderen kunnen dat veel mooier, hè? Alsof onze gebeden mooi zouden moeten zijn. Weet je dat bidden van hetzelfde woord komt als bedelen? Nou, als de mensen zitten met een straatkrant of zo. Ga je toch niet zeggen, ja, die gozer uit Oost-Europa, die doet het veel mooier dan die ene uit Eritrea. Die kan goed bidden, die uit Oost-Europa. Die kan mooi bedelen. Prachtig. Prachtig hoe die dat doet. Dat kan ik zo niet. Dat zeggen we toch niet. Bidden is God om hulp bedelen. En dat wil Jezus dus aan de kaak stellen. Hoe vaak doen wij dat? Oeh, dit is best wel eng, hè? Hoe vaak doe je dat nou helemaal? Wij dachten dat Jezus het ging hebben over de rechter, over God, en dat dat allemaal niet deugt daar, hè? Dat hij zo slecht naar ons luistert. Maar het gaat ineens helemaal over ons. En dat zie je in alle gelijkenissen. Jezus zet ons op het verkeerde been, telkens. Heb ik iets verkeerd gezegd? Jezus zet ons op het verkeerde been, het hoorde bij die Samaritaan. Oh, Jezus, bent u zelf die Samaritaan? En ben ik dan degene die langs de kant van de weg ligt? Dat had ik zo niet ervaren, dat ik in elkaar geslagen was. Dat ik hulp van u nodig heb, maar nou het zo zegt, ja. Zo gaat het ook bij deze gelijkenis. Lucas had het in het eerste vers al verklapt. Jezus vertelt een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Dat is een noodzaak. En dan eindigt hij het verhaal met de vraag of de Heer nog wel geloof zal vinden, dit geloof van dat bidden, als hij terugkomt. Dus ja, lastig, hè? Je zou verwachten dat de clou van het verhaal wordt. Waar is die rechter? Wat een rotzak is dat, zeg. Wat een tuig die instanties. Gaat die rechter nog eens wat doen? Dat verwacht je misschien. Dat wij nu eens even lekker. Maar Jezus draait het om. Waar zijn jullie? Waar zijn die weduwen die God om hulp smeken? Waar zijn die? Zitten die hier in de kerk? Waar zijn ze? Zal God die nog vinden? Wij denken dat wij wel eens moeten wachten op God. En dat is ook zo. Daar wil ik niks van afdoen, hè? Dat kan ons echt heel erg moeilijk zijn. Wachten op God. Maar doen wij dat ook? Doen wij dat ook? Hoe vol zit de wachtkamer van God? En zit ik daar ook? Zit jij daar ook? In de wachtkamer van God. Zit je daar? Dat vraagt Jezus hier. Dus ja, zeg, misschien wachten wij soms wel eens op God, maar Jezus draait het nu om. God wacht vooral op jullie. God zit op jullie te wachten. En wij, ja, bidden en geloven en daar veel mee bezig zijn en we vallen in slaap. Een andere gelijkenis van Jezus, de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden, die zijn allemaal in slaap gevallen, ook die wijzen. Ligt maar te maffen, de kerk. Wij kunnen zo slaperig zijn in ons geloof. En wij kunnen zo te weinig hunkeren naar God en dat hij recht gaat doen en dat zijn koninkrijk komt. Twee jongetjes zijn aan het spelen in de zandbak. Nou, geweldig. Af en toe natuurlijk ruzie maken, vormpjes van elkaar afpakken. Eentje schept ineens een kattendrol op. Zulke dingen gebeuren ook allemaal in de zandbak, maar ze vinden het geweldig. Ze gaan helemaal op in hun spel. Komt hun moeder eraan. Jongens, laat me liggen. Wij gaan naar Hoek van Holland. Naar het strand. En die jongetjes, weet je wat die zeggen? Nee, wij willen hier blijven. Wij hebben hier zand. Kijk eens. Zo zijn wij eigenlijk, hè? Zo zijn wij. God, Jezus, wij willen hier blijven. We hebben het hier goed. Je weet hier wat je hebt, hè? Er komt een nieuwe aarde, belooft God. De Poetins en de Trumps staan daar helemaal achteraan. De Navalny's mogen daar blijven leven. Daar loop je nooit meer vast op vreselijke instanties. Daar hoef je niet meer bang te zijn voor een tegenstander. Daar hoeft de alfa niet meer gegeven te worden. Daar zijn geen eenzame weduwen meer. Die nieuwe aarde zal niet langer kreunen onder opwarming. Daar wordt de sluier van de dood weggenomen, profeteert Jesaja. Daar gaan de volken allemaal aan tafel bij God. Dus deze tafeltjes, als je die doortrekt, lopen ze zo de hemel in. De tafel van God. Het avondmaal heeft iets van rust, maar ook iets van onrust. Iets van onderweg. Wow! We zijn onderweg naar God. We zijn onderweg naar Jezus die zijn leven voor ons gegeven heeft. Wij oefenen hier voor het feest dat we straks gaan vieren. Dus daarom zingen we straks ook. Zouden we niet haastig eten, gaan de weg hem tegemoet. Sommige mensen denken, ik zit liever aan tafel. Nou, dat is ook prima. Mag allemaal, hè. Maar zo in rijen komen. Haastig eten. Zoals Israël het Pascha vieren, Pesach. Van kom op, we gaan weg. We gaan weg uit Egypte. We gaan weg hier vandaan. We zijn onderweg naar God. Dat besef. En dan ook samen aandringen bij God. Heer God, begint het feest vanmiddag al? Of moeten we nog een dag wachten? Begint het grote feest al of is het nog niet zover? En hoe meer we roepen, hoe voller de wachtkamer zit, hoe groter de kans dat hij komt. Dat hij zegt, ja, er zijn nu zoveel mensen die zeggen, kom, ik vind het goed, ik kom. En bedenk goed, hè, als hij niet komt, komt de tegenstander. Dit is nog zijn gebied, hè, van de tegenstander. Als hij niet komt, komt de tegenstander. Dus wij roepen. Wij roepen vanuit onze ziekte, maar ook vanuit onze gezondheid. Wij roepen vanuit onze rust, dat we het heerlijk allemaal comfortabel hebben. Of we roepen vanuit ons gevecht met instanties, of het gevecht met onszelf, dat we allemaal hebben, ook als we een heel comfortabel leven hebben, het gevecht met onszelf, wij roepen. Je roept vanuit de gebrokenheid van je gezin. Je roept omdat je iets rots hebt meegemaakt in de kerk of ergens anders. Je roept. Je roept omdat je denkt aan die vrouw in Iran die gestorven is in de cel omdat ze geen hoofddoekje op had. Daar roepen wij om, hè. Je roept om die jongen die in de gevangenis zit omdat hij in Jezus gelooft. Daar roep je om. Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Ik wil vanmorgen aan jullie vragen. Wacht je mee. Zeur je mee aan Gods hoofd. Of die eindelijk wil komen. Zullen we dat doen? Amen. Zullen we dat lied staande zingen?
Oh,